Goedemorgen gemeente, wij heten u hartelijk welkom in deze dienst en er zijn nog de volgende mededelingen. De voorganger van morgen is dominee Vreekamp uit Epe. De bloemen van deze dienst gaan als een groet van de gemeente. In de dienst zijn 2 collecten. In de dienst zelf is de collecte voor stille hulp aan stadgenoten en bij de uitgang voor groot onderhoud. Verder wijzen we u op de zendingsbussen. We wensen u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst toe. We zingen nu samen Psalm 130, vers 4.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit het boek van de Psalmen, Psalm 147, het 9e en het 10e vers uit Psalm 147, de versen 9 en 10. gemeente, wij horen nu Gods geboden en zijn beloften uit Exodus 20, de 10 woorden, en uit Marcus 12, het woord van Jezus aangaande Gods geboden. In antwoord zingen wij Psalm 119, vers 49, hoe lief heb ik uw wet. Vers 49 uit Psalm 119. Hoort Gods geboden en zijn beloften. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En vanuit Marcus 12, dit woord, toen eenmaal Jezus gevraagd werd, welk is het eerste gebod van alle, antwoordde hij, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk, is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Moedige ons, gemeente, voor Gods aangezicht. Laat ons samen bidden. God van hemel en aarde, God van uw volk Israël, God van al uw mensenkinderen, van heel uw schepping. Wij vluchten tot u. Wij roepen u aan. Wij bidden u, wees met ons. Want de wereld waarin wij leven en de aarde die wij bewonen, die is niet zoals gij bedoeld hebt. En zeker niet in onze dagen. We denken voor uw aangezicht aan de sneeuw die rondom ons het land bedekt. En plotseling zien wij een teken van de hemel, dat gij zo wilt bedekken alle ongerechtigheden op aarde. Daar bidden we u om. Want wij weten wat eronder is. Wij zijn uit de aarde. Wij zijn het zelf, o God, die uw schepping verontreinigen en die ons leven bevlekken. Wees ons genadig. Ja, wij roepen tot u. Ontferm u over ons en onze kinderen in onze dagen. Hier in de Adventskerk in Amersfoort bijeen, maar diep verbonden met uw wereldwijde gemeente. En allereerst daarin op zijn diepst verbonden met uw volk Israël. Hoor ons roepen, o God. Gij hebt het zo niet gewild dat de aarde ten onder zou gaan in geweld, in liefdeloosheid, in onrecht. O nee, gij hebt dat zo niet gewild. En we bidden u dat ge ons hart verandert. Dat ge ook op deze zondagmorgen harten van ons herscheppen wilt. Vervullen van een nieuw beginsel, van nieuw leven. Leven uit uw geest. En we bidden u vurig om de opening van uw schriften. Die hebben wij ontvangen in de gemeente. We hebben ze van u gekregen. De woorden die geschreven staan. Maar, o God, wij kunnen ze niet openmaken. We hebben de sleutel niet. Er is geen deur voor ons. Daarom smeken wij u, dat van binnenuit uw geest, uw woorden, opent. En zo onze harten openstelt, zodat het gebeurt dat waarom het gaan mag in dit leven, de ontmoeting tussen God en mens, tussen u en uw schepping. Als wij dit u vragen, dan weet u dat het ook heel persoonlijk is, hier in de kerk en thuis. Niemand kent ons beter dan gij. Daarom mengt zich ook de stem van ons hart in het gebed van de gemeente, om uw nabijheid. Heere, hoor ons bidden, omwille van het Lam van God, dat de zonde der wereld wegdraagt, uw Zoon, onze Heere, hoog geloofd in eeuwigheid. Amen. De lezing van de schriften uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, hoofdstuk 24, vers 12 tot en met 18. Want, gemeente, in deze tijd van het jaar leest het Joodse volk in de synagoge uit het boek van de Uittocht. Juist nu, in deze bewogen dagen, klinkt de geschiedenis van de Uittocht uit Egypte. En gisteren waren dat de hoofdstukken 21 tot en met 24 uit het boek Exodus. Nu willen wij vanmorgen in het licht van de opstanding het slot van die woorden ook horen. Exodus 24, vers 12 tot en met 18. Exodus 24 bij vers 12. Toen zeide de Heere tot Mozes: Kom tot mij op de berg en wees aldaar. En ik zal u stenen tafelen geven, en de wet, en de geboden die ik geschreven heb, om hem te onderwijzen. Toen maakte Mozes zich op met Jozua zijn dienaar, en Mozes klom op de berg Gods. En hij zeide tot de oudsten, blijf gij ons hier, totdat wij weer tot u komen, en ziet, Aaron en Hur zijn bij u. Wie enige zaken heeft, zal tot hen komen. Toen Mozes op de berg geklommen was, zo heeft een wolk de berg bedekt. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem 6 dagen. En op de 7e dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. En het aanzien van de heerlijkheid des Heeren was als een verterend vuur, op het opperste van die berg, in de ogen van de kinderen Israëls. En Mozes ging in het midden van de wolk, nadat hij op de berg geklommen was. En Mozes was op die berg 40 dagen en 40 nachten. De tweede lezing is uit het evangelie naar Marcus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 1. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal, de stem van de roepende. In de woestijn bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit en die van Jeruzalem, en ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een leren gordel om zijn lendenen en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wie ik niet waardig ben neerbukkende de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd door Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond toen hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen. Gij zijt mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef de geest hem uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen verzocht door de Satan en was bij de wilde gedierten. En de engelen dienden hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Amen. Gemeente, wij gaan zingen ter inleiding op de uitleg van de Schriften, Psalm 63, vers 1 en 2. Dat woord van verkondiging van morgen is het slot van de tweede lezing, Marcus 1, vers 12 en 13. En terstond dreef de geest hem uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht door de Satan, en was bij de wilde gedierten, en de engelen dienden hem. Dat is het woord voor deze zondag, 7 weken voor Pasen. Een zondag die in het teken staat van de voorbereidingstijd voor het paasfeest. Een zondag waarin wij als gemeente het evangelie horen van de Zoon van God in de woestijn. En wij zingen een psalm, een roep vanuit dat land. Psalm 63, 1 en 2. Gemeente, wij zingen Psalm 95, vers 4, na het Amen op de verkondiging. Gemeente des Heren. Niet één, maar vele vragen gaan in deze dagen door ons heen. Ik noem u er één. Waarom moest in deze verschrikkelijke oorlog die gaande is, er letterlijk olie op de golven geworpen worden? En het water verbitterd raken vanwege de strijd die mensen elkaar aandoen? En ik denk dan met name aan de dieren. Herinnert u zich die vogel in de golf die telkens weer in beeld werd gebracht, besmeurd en ontluisterd, ten dode opgeschreven? Waarom, zo schreef een kind aan Israël, naar de grootouders in Nederland, waarom zijn er geen gasmaskers voor de dieren? Waarom brengt deze oorlog ook zo de scheiding tussen mens en dier, terwijl toch in de ark van Noach een schuilplaats was geboden voor mens en dier samen, te midden van de vloed des doods? Is dit nu het oordeel dat de volken bezig zijn elkaar aan te doen? Zijn wij doende het oordeel over onszelf uit te roepen? Vragen, vragen, vragen. En middenin, in het hart de ene, alles doordringende vraag: wat zal te midden van de volken in onrustbarende beweging het lot van Israël zijn? Bestormd en belaagd door de vragen van leven en dood, verlangen we, hunkeren we opnieuw naar de eenvoud. De vraag als gemeente, maar ook heel persoonlijk gesteld: hoe was het ook alweer in de beginnen? Hoe was het leven op aarde ook alweer bedoeld? Waar gaat het ten diepste om in het leven van een mens op aarde? Waartoe ook alweer werden wij geschapen, wij mensen, met de dieren, met heel de schepping, met de hemel en de aarde? En waar gaat het heen? Vanmorgen, gemeente, komt het antwoord uit de woestijn. Het evangelie komt vanmorgen uit de woestijn. De oorlog van vandaag wordt uitgevochten in de woestijn. De woestijn van Saoedi-Arabië en Kuwait. En mensen die hun Bijbel mogen kennen, die weten dat in allerlei opzicht de woestijn een oord van verschrikking is. Het is namelijk letterlijk een woest en leeg land, want dat is meteen waar de Bijbel mee begint. De aarde was woest en leeg. En dat is dat woord, woestijn. Daar is niet te wonen. Daar valt niet te leven. Daar is geen doorkomen aan. In de woestijn is het 's nachts koud en heet overdag. Er zijn geen dieren als metgezellen, dan alleen de slang en de schorpioen beneden en de aasgier boven. Geen water, geen vruchten. Laat staan een wijnstok of een vijgenboom. Het is de aarde, woest en ledig. Oord van oorlog in onze dagen. De woestijn. Het is ook oord voor Israël wanneer het uitgeleid is uit het angsthuis van Egypte. Doorgeleid door het woeste en lege land, met aan de horizon niets dan een wenkende belofte vanuit het land van melk en honing. Zo werd Israël uit Egypte geleid in de woestijn. Na de uittocht volgt niet het beloofde land, maar de woestijn. En daar ligt de woestijn. Tussen Egypte en Kanaan. Tussen diensthuis en beloofd land. Tussen de angst van voorheen en de verlossing van later. En zo, gemeente, ook Jezus, de Zoon van God, de Zoon des mensen, in de woestijn. Hij gaat de weg van Israël. En terstond, zo zegt de tekst, terstond na zijn doop dus, dreef de Geest Jezus uit naar de woestijn. Horen we dat goed? Als gedoopt mens, vanuit de doortocht door het water, dat is de Rode Zee, dat is de Jordaan, dat is de grote watervloed in de dagen van Noach, dat is het water hier in het doopbekken in de kerk. Vanuit het water, vanuit die doortocht door het woeste land, en wel terstond. Dat is dus na de woorden uit de hemel, gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in u heb ik mijn welbehagen. Na deze woorden, wanneer God zegt van zijn heilig kind Jezus, mijn geliefde. Terstond in de woestijn. De eenzaamheid binnen. Door de Geest, zo horen we letterlijk, uitgestoten. De Geest wordt nu voor de derde keer genoemd in Markus 1. Eerst hoorden we van de Geest, wanneer Johannes de Doper zegt, hij zal u dopen, Jezus zal u dopen met de Heilige Geest. En vervolgens hoorden we van de Geest die als een duif op Jezus neerdaalt, als de duif in de dagen van Noach. De verspieder is dat immers van het beloofde land, die duif van Noach. Die duif als een rein dier zoekt de gereinigde aarde, de duif van de vrede met het olijfblad. Ja, die. Die stoot de gedoopte mens Jezus nu terstond uit in de woestijn. Om daar verzocht te worden, beproefd, getest, geproefd, doorzocht door de tegenstander, de Satan. Ach, het zal niet voor het eerst zijn dat we deze woorden horen, maar in het licht van onze dagen overvalt ons misschien de verbijstering van het leven dat we leven op aarde. Vergaat het u ook niet zo, jullie? De vraag wie heeft eigenlijk in deze wereld de leiding? Is dat de Geest van boven of de Satan van beneden? En in de tekst van vanmorgen, gemeente, in dit evangelie, komen ze beide samen. Want de Geest drijft Jezus rechtstreeks in handen van de Satan. Zo staat het er. En zo gaat dat dus met een gedoopt mens, een geliefde van God, de eerstgeboren zoon. Zo gaat dat met Israël die genoemd wordt de eerstgeboren zoon. Zo gaat dat met de zoon van zijn liefde, Jezus. De Geest voert niet buiten de gevarenzone, ver van het strijdtoneel, maar drijft er stond in een leven van beproeving, 40 dagen lang. De Geest van boven. Nog eens. Zoals de duif van Noach, die vogel Gods, die draagster van het olijfblad in de avond, die vreugdebode van de vrede, die stoot Jezus uit in onbewoond en onbewoonbaar land, zoals Israël werd uitgestoten uit Egypte de woestijn in, met woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte geleid heeft. Zo zien we Jezus 40 dagen, zoals Israël 40 jaar in de woestijn. Zoals Mozes en Elia, want de schriften gaan spreken. Altijd. Het evangelie wordt verklaard vanuit de schriften. Altijd. Mozes en Elia, met name. Mozes, 40 dagen bij de Eeuwige was hij zonder brood te eten en water te drinken. Mozes was alleen met de woorden die God met eigen vingers schreef. De woorden van het verbond, de 10 woorden. Zo was Mozes bij God, 40 dagen en 40 nachten. Zoals Elia, 40 dagen. Elia die wel at en dronk, om door de kracht daarvan 40 dagen en nachten te gaan tot aan de berg van God, Horeb. Zo zien wij Jezus in het licht van Israël en van Mozes en van Elia, 40 dagen beproefd door de Satan bij de dieren en bediend door de engelen. En dat zien we nu. Wij zien Jezus in gezelschap van de Satan, van dieren en van engelen. En een kind vraagt, maar wat gebeurt hier eigenlijk? Wat gebeurt hier eigenlijk in de woestijn? Wat is eigenlijk beproeven? Beproeven, we weten van Matthäus en Lucas die uitvoeriger schrijven van de drievoudige beproeving. We weten van dat drievoud van beproeving, van stenen die brood kunnen worden, het springen van het dak van de tempel naar beneden, en de ene knieval voor de duivel om de wereld te winnen. En we weten, gemeente, drievoudig weerstaat Jezus deze beproeving met telkens aan te halen, met telkens te noemen een woord uit het boek Deuteronomium. 3 keer uit Deuteronomium, het boek van Israël in de woestijn. Dat een mens bij brood alleen niet leven kan. Dat is geen leven in de diepste zin van het woord. Dat de mens God niet mag verzoeken. Dat is geen omgang met God zoals de mens past. En dat de mens de eeuwige God alleen zal aanbidden en alleen voor hem de knieën zal buigen. 3 maal afgewezen. Wat afgewezen? Wat is de beproeving? De beproeving, gemeente, is altijd opnieuw dat wij verzocht worden om de kortste weg door de woestijn te gaan. Om te leven inderdaad van wat voor de hand ligt, van stenen die brood kunnen worden, dat binnen handbereik is. Maar ten diepste is dat de beproeving in het godsgeloof. Het gaat om de vraag naar God. Het gaat om God zelf. Zoals Israël op een dag in de woestijn het uitroept, is God in ons midden of niet? Dat kun je lang verborgen houden. En je schrikt van jezelf als je het in je hart hoort klinken. Je wordt bang misschien voor jezelf als je zo in jezelf het terugvindt. Is God in ons midden of niet? Is God in deze wereld van vandaag of niet? De beproeving, gemeente, is de beproeving of wij God, God laten. Of wij hangen aan zijn lippen, zonder brood en water, zonder zichtbare dingen binnen handbereik, zonder van een dak te willen springen, als het ware om God uit te dagen of hij er is of niet, zonder een knieval voor de boze te maken die ons niet minder dan heel de wereld uitstalt voor onze ogen, alleen hangen aan zijn lippen, zonder brood en water, 40 dagen en 40 nachten. Geen brood van stenen, niet wat voor het oprapen ligt. Hangen aan zijn lippen. Zijn 10 woorden ten leven. Zo leeft Mozes, zo leeft Elia, zo leeft Israël. En zo leeft, hooggeloofd in eeuwigheid, Jezus Christus. En zo leven ze allen in de woestijn. Beproefd, getest, doorboord. Want dat is het woord beproeven eigenlijk. Het is doorboren tot in het hart, tot in de kern, tot op het merg. De vraag naar God. Gaat God met ons mee door de woestijn? Door de woestenij van de geschiedenis in onze tijd? Tussen Egypte en Kanaan, de gemeente. We zijn gedoopt, maar we zijn ook niet verlost. En daartussenin die vraag, is God in ons midden, met ons, Emmanuel, o God. In deze beproeving te leven, alleen van het woord uit zijn mond, van zijn hart, Israël, ik heb je lief. Israël, Mozes, Elia, Jezus Christus. Nu kunnen wij zeggen met een zeker recht, ja, dat is alles Israël. Maar wij nu, wij die geen Joden zijn, wij dan. U weet, dat leren wij samen in onze dagen de kerk, en dat is een groot godsgeschenk aan de kerk. Wij leren opnieuw het onderscheiden tussen Israël en de andere volken. Wij leren opnieuw hoe als kerk onlosmakelijk verbonden zijn met Israël. In de morgen, wanneer de eerste raketaanval op Israël is uitgevoerd, dan kan de kerk niet zwijgen, omdat wie Israël raakt, ook haar raakt. En wie in de nacht dit volk aanvalt, die mag overdag niet zwijgen als gemeente van Jezus Christus. Tegelijk maakt dat de vraag des te dringender. En wij dan? Israël, Mozes, Elia en Jezus Christus. Dat is alles uit Israël. En wij dan? Gemeente, soms, als een mens zich zo ervoor buiten staan, en we staan er buiten, van huis uit, dan zijn het soms de onverwachte woorden die ons binnenleiden. En wie had het gedacht dat het in onze tekst, in dit evangelie nu, de dieren zouden zijn, de dieren. Hoor maar. Het zijn de dieren in de tekst, die ons terugleiden naar het begin van de schepping. We horen van Jezus die bij de wilde dieren was. Dat leidt ons terug naar het begin van de schepping, toen er nog geen Israël was. Het begin van de mens in de hof van Eden, de mens met de dieren, terug naar Adam. In de beginnen, helemaal naar het begin, toen de aarde woest en leeg was. Die eerste woestijn waarover de Bijbel spreekt. De aarde was woest en leeg, maar de geest zweefde over die donkere wateren. En zo maakte God van deze woestenij langs de 6 dagen een bloeiende hof, de hof van Eden, voor de mens en voor de dieren. En nu weten we, hoe was het ook alweer? Ja, zo was het in de beginnen. In dat licht zien we nu Jezus in de woestijn, beproefd door de Satan, maar bij de wilde dieren. Alleen Marcus zegt ons dat Jezus bij de dieren was in de woestijn. En je kunt het op 2 manieren verstaan. Je kunt lezen zoals in de vertalingen gebeurt bij de wilde gedierten, dus bij de wilde dieren. En dan denk je aan de slangen en de schorpioenen in de woestijn. Dan denk je aan de wilde dieren die de satanische beproeving versterken. Dan denk je aan de leeuw en de adder, aan de jonge leeuw en de slang uit Psalm 91. Maar je kunt ook eenvoudig vertalen met dieren. Jezus was met en bij de dieren. En dan mag je denken aan Adam en de dieren, zoals in de beginnen. Dat Adam de dieren namen gaf. En dat er zo een verbondenheid was, een respect. Een oude Joodse overlevering zegt dan ook, dan door de dieren werd vereerd. Ook horen we van de engelen die Jezus dienen. En de diakenen weten dat. Want hun naam, het diakenambt, staat hier beschreven. Hier staat het woord voor diaken. De engelen dienen. Dienen aan de tafel. Het is een opdienen van eten en drinken, zegt het grondwoord. Het is wat in de woestijn gebeurt. De diaconale roeping bij uitstek. Het is het voorzien van eten en drinken, de bron van leven in dat woeste en lege land. En zo wordt Jezus door de engelen gediend. En denk ook daar terug aan het begin, toen die hof van Eden werd gesloten voor de mens. En de cherubim, de engelengestalten, de toegang afweerden en de mens over de aarde zou gaan. Nu zien we de engelen terug bij Jezus in de woestijn. En ons hart en onze gedachten worden teruggeleid naar het begin. De Joodse traditie, nog één voorbeeld, kent de belofte voor de vrome dat de duivel van hem zal wijken, dat de dieren hem zullen vereren en dat de engelen hem zullen bijstaan. En zo zal de verschijning van de Messias zijn in gezelschap van de dieren en van de dienende engelen. En daarmee gemeente zijn ook wij erbij betrokken, niet alleen, maar er werkelijk ingezet in deze geschiedenis. Want ze gaat terug naar het begin, nog voor Israël zichtbaar werd in deze wereld, toen God hemel en aarde schiep en de mens en de dieren, en hij rustte op de zevende dag en zijn vreugde daarin uitte over al wat hij gemaakt had en wat goed was, de mens en de dieren samen. Daarover gaat het hier ten diepste. Zo ver leidt Jezus ons in de woestijn terug, dat wat geldt voor Jood en voor niet-Jood van huis uit, vanaf de beginnen, dit leven. En dit nu is het evangelie van Jezus Christus vanmorgen. Wij mogen hem zien, we mogen hem elkaar verkondigen, de heerlijke verschijning van de Zoon van God, in zijn glans en majesteit van vernedering in de woestijn, als de tweede Adam. Daar waar wij het lieten liggen, waar in onze handen de draad afknapte. En wij staan te staren bij de brokstukken van de schepping die we vernietigen onder onze handen. En onszelf naar de afgrond wagen. Daar zien wij in die woestijn waar nu een oorlog wordt uitgevochten. Daar zien wij de tweede Adam ons voorgegaan. In dit land, van de aarde naar de hemel neergedaald, zo vlees geworden, zo ons voorgegaan. In dit land, woest en leeg, waar voor ons geen doorkomen aan is, om beproefd te worden. In gezelschap van de dieren, van de engelen, van de schepselen van beneden en van boven, van de aarde en van de hemel. Zo is hij ons voorgegaan. Voorgegaan in het geloof in God. En dat is altijd opnieuw uit te leggen, te verkondigen, dit eenvoudig hartsgeheim van het evangelie, want het kan ons zo ontglippen. Wie bijvoorbeeld zegt, Jezus is zoon van God, hij is God zelf, die kan dit geheim kwijtraken, dat namelijk wij niet meer verstaan hoe hij tegelijk waarachtig mens geweest is. Het gaat altijd samen. Hij is werkelijk mens geweest, hij is werkelijk beproefd als mens in de woestijn. Maar, vanuit dit ene, en dat is het evangelie ten diepste, vanuit de woorden van zijn vader, gij zijt mijn geliefde zoon. Hij is als een beminde beproefd, gemeente. Als een beminde, als een mens die geliefd werd door de hemel. En ook dat is niet vreemd aan Israël. Want wanneer Israël uit Egypte in de woestijn wordt geleid, dan wordt die woestijn ook wel genoemd door de profeten, de tijd van de eerste liefde. En in de talen Kanaans is dat ook een woord geworden wat is meegegaan. De tijd van de eerste liefde. Dat is bijvoorbeeld Elim. Die 12 waterfonteinen en die 70 palmbomen. Water voor heel het volk, voor alle 12 stammen. En de 70 palmbomen die mogen verwijzen naar de 70 volken in deze wereld. Voor Israël en voor alle volken. Is er een tijd van de eerste liefde mogelijk. Juist in dat woeste land. Juist waar de stilte en de eenzaamheid is. De verborgen omgang met God. Zo zeggen de profeten over Israël als een bruid in de woestijn geleid. Leven van de woorden uit de mond van God. Ik heb u uit Egypte geleid. Zo gemeente is Jezus Christus ons voorgegaan. En er is een lied dat zegt. En het zijn op zich ontzagwekkende woorden, maar ze gelden. Ze gelden. Dat Jezus ons is voorgegaan om te leven van de woorden die opgeschreven staan in Mozes en de profeten. En dat wij net als Jezus zouden worden die het ons heeft voorgedaan. Ik weet dat zijn huiveringwekkende woorden. En toch, weet u een andere weg? Weten wij werkelijk een andere weg om door de woestijn van dit leven heen te komen? Is er een andere weg? Hij die in alle dingen is beproefd geweest zoals wij. Wie deze woorden hoort, mag een last van de schouders voelen glijden. Die mag de steen van het hart voelen wegrollen. Die mag de steen voor het gesloten graf zien afgewenteld. Hij is in alle dingen beproefd geweest als wij. Er is niets van uitgezonden. Dus waar u 's nachts van wakker schrikt, en waar u 's morgens als een berg tegenop zit, waar u onderweg blijft steken in de vraag naar God, in deze chaotische wereld, of je oud bent of jong, daar waar wij tot stilstand komen, onze voeten niet meer mee willen en ons hart bezwijkt. Waar mensen willen vluchten uit het leven weg, maar ook daar geen uitweg vinden. Daar is hij ons voorgegaan. In alle dingen. En zonder zonde gebleven. Hij heeft nooit 1 seconde van zijn leven op aarde, Jezus Christus, het leven gezocht buiten de woorden van zijn Vader. Hij heeft nooit 1 moment de lippen van zijn Vader uit het oog verloren, die de woorden uitspraken, die de woorden ook lieten opschrijven. De woorden van de God van Israël, de God van hemel en aarde, het woord ten leven. En het woord dat u ten leven schiep is niet te hoog en het is niet te diep. Je hoeft niet naar de hemel op te klimmen om het te halen. Je hoeft niet naar de afgrond neer te dalen om het omhoog te brengen. Het is niet aan de overzijde. Het is, lieve gemeente, het is nu vlakbij ons. Het is nu op deze zondagmorgen nabij. Dit woord ten leven. Marcus, zegt ons niet met zoveel woorden dat Jezus de beproeving heeft doorstaan in onze tekst. Want hij wil dat wij het evangelie van den beginnen, het begin van het evangelie van Jezus Christus, doorlezen tot het einde, tot de morgen van de opstanding. Vandaag gaan we die tijd in het kerkelijk jaar weer binnen. 7 weken na Pasen. En pas vanuit het licht, pas in het licht van de opstanding, ja, dan terugziend naar het begin, dan hebben wij het ware licht over deze woorden ontvangen, vanuit de opstanding terug naar het begin. Maar dat licht van het eeuwige leven, dat is zo vol, dat is zo intens, dat is zo vol van heerlijkheid, dat het te sterk zou zijn voor onze ogen. En daarom het is als het ware getemperd. En wat zien we? Wat zien we van het eeuwige leven deze morgen? Jongens en meisjes. Het eeuwige leven, wat is dat? Vanmorgen zien we het zo in het evangelie. Dat is Jezus Christus in de woestijn, samen met de dieren en de engelen. Dat is hier het eeuwige leven. Het leven. Zoals in de ark van Noach mensen en dieren samen waren, midden in de dood, bewaard in de handpalm van God, als het leven. En nu gaan we vanuit deze zondag, zo God het geeft, opnieuw, wat we dan noemen het leven van de dag binnen. Als een gemeente die in de woestijn geleid is. Want tenslotte is dat wat in het laatste Bijbelboek toch staat geschreven, maar wat we vergeten waren. Zo vaak vergeten, omdat het zo'n gesloten boek is gebleven. Maar nu de herinnering vanuit dit evangelie, dat de gemeente van Jezus Christus een plaats heeft door God haar bereid in de woestijn. Dat wanneer die grote rode draak dat kleine pasgeboren kind wil verslinden, dat ontzaglijke gezicht wat Johannes heeft, en het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon, maar die draak die is nu gericht op de vrouw die het kind gebaard heeft, en die vrouw die vlucht in de woestijn, mogen we zeggen, dat is dan inderdaad onze plaats. En we waren het vergeten, te veel vergeten. De kerk was het te veel vergeten. Zeker hier in het Westen ook. We waren te zeer ingesteld op onze stenen huizen en stenen godshuizen. We zullen opnieuw leren leven als in een tent zoals Israël. Werkelijk onderweg. Geen stenen die tot brood worden. Niet die kortste weg. Maar de weg met het volk van God onderweg door de woestijn. Dag en nacht. Leven van de woorden die opgeschreven staan. En het is niet dat wij zelf het moment bepalen om de woestijn binnen te gaan, denkt u dat niet? Want nog één keer de herinnering, het is de geest die ons leidt. Het is de geest. Vandaag zijn we 50 dagen voor Pasen. We zijn vandaag net zo ver voor Pasen als Pinksteren daarna is. Dat onthouden we. De geest. De geest is het die in de woestijn leidt. En daarom zijn we niet alleen. Nooit alleen. En hij laat ons zien. Eén heeft het ons voorgedaan. Eén is ons voorgegaan. Jezus Christus. En daarom durf ik met u nu de profetenwoorden na te zeggen, mee te zeggen, door onze tranen heen. De profetenwoorden van Jesaja, die ze uitspreekt tot troost voor het hart van Jeruzalem. Want God heeft tegen zijn profeet gezegd, jij moet mijn volk troosten. Troost, troost mijn volk. En dan ziet de profeet de woestijn. Alweer de woestijn. Die andere, die tussen Babel en Kanaan ligt, tussen het oord van de ballingschap in Jeruzalem, tussen Irak en Israël. Die woestijn. Over die woestijngemeente zijn eenmaal deze woorden uitgesproken. En vanuit het evangelie zeggen we ze na en mee. Bereid in die woestijn de weg des Heren. Maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen moeten verhoogd en alle bergen en heuvels vernederd worden en wat krom is moet recht gemaakt en wat hobbelachtig is tot een vallei gemaakt worden, want de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en al het vlees tegelijk zal het zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Amen. Laat ons gemeente nu samen danken en voor en met elkaar bidden. Gij, o God, hebt uw hart en uw mond voor ons geopend. We kunnen niet anders dan in diepe ootmoed uw naam dankzeggen. Dat wij in de woestijn van deze wereld niet aan ons lot zijn overgelaten, integendeel. Dat gij zijt voorgegaan, dat gij woorden ten leven spreekt. Dat hebt ge ook deze zondagmorgen betoond, vanuit uw onbezweken trouw. Gedachtig aan uw verbond met deze aarde, uw verbond met Israël, uw verbond in de Zoon van uw welbehagen, Jezus Christus. En zo bidden wij u samen, dat uw naam en de glorie aan uw naam op aarde niet verloren gaat, in handen van mensen, van onszelf. Wij bidden u dat ons leven mag staan in de dienst van lofprijzing, dankzegging, aanbidding. In dienst van de woorden die geschreven staan. Heel uw gemeente hier, de voorganger, de kerkenraad, maar heel de gemeente ook, samen, ouderen en jongeren. Wij bidden u voor onze wereld, waarin gij ons gesteld hebt om te leven, de wereld die nu verscheurd is. Heere, gedenk aan uw volk Israël, verstrooid onder de volken van deze aarde, en in het land dat gij uw dienaar Abraham deed zien. Denk aan uw verbond, o God. Vergeet het niet. Uw volk roept tot u. Hoor deze stem. We bidden u voor de andere volken. Het Palestijnse volk. De Arabische volkeren. De volken van deze wereld samen. Ook zij roepen. En de kinderen. God, sta hen allen bij, die in doodsgevaar verkeren en die de doodstrijd strijden. Sta hen bij, o God, uw schepselen. En we bidden u vurig om wijsheid van uw geest, dat hoofden en harten van mensen, van regeerders en militairen vervuld zijn van uw geest. Uw geest, de geest van God, de geest van wijsheid, van de genade, van de gebeden. Ook bidden we u voor de vergadering van de Wereldraad van Kerken in Australië. En ook daar vragen we u dat gij hen leiden wil, dat als ze gaan spreken over Israël, o God, dat het een woord mag zijn van de diepste verbondenheid. Dat was wereldwijde kerk ons niet uit een losscheuren van uw verbondsvolk, maar dat we dat beleiden en uitspreken. Wil uw geest geven, uw geest, o God, der genade en der gebeden. We bidden u voor dicht bij huis in deze gemeente, voor de vreugde die er mag zijn in de dingen van elke dag opnieuw, in de godsgeheimen die God ons toevertrouwt. Ook bidden we u voor hen die door de diepte gaan. De familie van Keken dragen we nu op naar het overlijden van moeder van Keken. Troost hen met woorden die nooit van mensen kunnen komen, die uit uw eigen hart ontspringen. We bidden u voor dominee Israël Tabaksblad, voor zijn vrouw en allen die hem lief zijn. Eén uit uw volk, een volgeling van Jezus, één uit ons midden, een mens uit Israël. O God van Abraham, Isaac en Jacob, wees hem nabij en blijf hem nabij. In de avond van het leven, nu, vandaag. We bidden u voor broeder Schonewille, die de benoeming tot diaken heeft aangenomen, dat hij vanuit het woord van de woestijn zijn werk mag doen, gedachtig aan de engelen die uw zoon hebben gediend in dat woeste en lege land. Heere onze God, u hoort wel hoeveel wij u te vragen hebben, altijd opnieuw, maar u weet dat komt omdat we zelf niets bezitten. En daarom bidden we u, houd voor ons de bron van uw genade open, houd de schriften voor ons open, laat uw woord met ons zijn in de dagen en de nachten, blijf bij ons, nu en alle dagen, tot lof aan uw naam, die te prijzen is in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we willen de dienst van vanmorgen eindigen met een lofprijzing. De lofprijzing die de God van Israël toekomt. Zoals we die zingen met woorden van Psalm 118, de versen 1 en 2. Gaan we nu van hier in vrede, mogen wij allen ook, zij die thuis met ons verbonden zijn, dragers zijn van de zegen des Heren, de zegen die vanuit de woestijn naar ons toekomt, in deze woorden. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.